Op zaterdag 5 april. Amen. Iedereen zegt 5 april. 2 uur. Amen. Hebben we onze nationale conferentie. Sorry, het is in het Frans. Maar ik zal volgende keer de Nederlandstalige versie doen. Speciaal voor zuster Ina. De conférence générale. Maar het gaat in Nederland zijn hoor. Het is hier te doen. Kijk hier. Waar staat het hier? Gassenstraat 36 in Le Rocher, de Rotsbeers. Amen. Dus zij die betrokken willen zijn in het helpen organiseren van die dag, want er komen mensen van onze verschillende kerken naar hier. Ik heb nog een paar mensen nodig die kunnen instaan voor verschillende zaken. Dus laat me weten na de dienst hoe je kan helpen. Amen. Als je Bijbel bij hebt, ga naar 1 Samuel, hoofdstuk 21. Tim, goed om u te zien. Ah ja, voor degenen die nog willen geven, amen, je kunt online doen. Of ik zal de bak strak op het einde hier terugzetten, amen. 1 Samuel hoofdstuk 21. Halleluja. Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voor, tot hij bij Achis kwam. En de stadsvorst van Gad. En de hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst, is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen, Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden? Volgende vers. Deze woorden ontgingen David niet en hij werd bang dat Achis hem kwaad zou doen. Daarom deed hij net alsof hij gek was. Toen ze hem beetpakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. Zien jullie niet dat die man gek is, zei Achis tegen zijn dienaar. Waarom brengen jullie hem bij mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg dat jullie hem bij me brengen om tegen mij tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis? Wat moet die kerel in mijn paleis? Laten we even bidden. Vader, ik bid Jezus dat we kunnen leren uit het voorbeeld van de inzinking van David en uw antwoord daarop, Heer. Laat vandaag iemand, Heer Jezus, worden bemoedigd met dit voorbeeld in Jezus' naam. Amen. We zijn bezig, boodschap 3 in mijn prekenserie, inzinking, Gods antwoord. Amen. In het Engels klinkt dat beter. Epic meltdown. Part 3. Deel 3. David. Wie van jullie heeft al zijn inzinking gehad? Wie van jullie heeft al na maanden van constante chronische angst en stress en denken opeens precies zo zijn verstand verloren? David had een inzinking. David was niet alleen bang en het was niet alleen maar een toneelstukje dat hij opvoerde. Hij deed niet alleen dat hij gek was. Hij begon zijn verstand te verliezen. U moet weten, ik zal daar straks wel een beetje beter uitleggen waarom. Waarom deed David de dingen die hij hier deed? Waarom had David een inzinking? Waarom deed David zich voor als een gek? Een halve gaar, krabbend op de deur, kwijlend in zijn baard, doen alsof hij iemand anders was dan hij was. Hoe geraakte David zo diep? Amen. Geen nood, broeders en zusters. God heeft steeds een oplossing voor zijn volk. Het maakt niet uit hoe diep de inzinking is, wat duidelijk mag zijn, God staat zijn volk bij. Hij gaat steeds een antwoord geven. Ook al zien we nog niet altijd direct het antwoord, amen, maar we moeten erop vertrouwen, zoals David ook zal schrijven in zijn psalmen, ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. Psalm 34. Hij schreef deze psalm van David toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed. Dus willen we weten wat er in David zijn hart omging toen hij zich voordeed als een krankzinnige, laten we dan Psalm 34 eens lezen. Hij heeft er trouwens in deze periode van inzinking heeft hij 4 psalmen geschreven. Verspreid over het boek van psalmen. Maar goed, waar zijn we? Rijn zien hij hem pas wegging toen deze hem verjoeg. Vers 2. Halleluja. Hij zegt, de Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Ook al honger kwijl op zijn baard. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Amen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Allemaal positief, nietwaar? Ik zocht de Heer en hij wat? I sought the Lord and he gave an answer. I sought the Lord. Je kent dat liedje allemaal. Gebaseerd op Psalm 34, vers 5. Gebaseerd op David's leven, the low point, the lowest of low, amen. Maar hij bleef positief. Ik zal hem blijven prijzen. Ik verlies mijn verstand, maar ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Vers 6. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. Vers 7. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. Halleluja, dank u Jezus. Ik zocht de Heer. Ik heb naar hem geroepen. En het antwoord van God komt er. Het was niet meteen duidelijk voor David. Het was niet meteen duidelijk wat het antwoord was, maar hij schreef dit waarschijnlijk jaren later. Toen had hij het kon terugkijken. Op heel deze situatie. En hij zag, oké, ik was heel diep, maar de Heer heeft een antwoord voorzien. Wat was het antwoord? Laten we lezen 1 Samuel 22. Amen. Wie van jullie weet, ja, ik hoop dat je weet, God is bezig achter de schermen. God is bezig achter de schermen. We zien het niet altijd. We zien het niet altijd direct. En soms moeten we doorheen zaken gaan en dan kunnen we achteraf kijken en terugkijken en zeggen van, ah, het antwoord was daar. Maar ik zag het niet direct. Maar dank u Jezus dat u mijn ogen heeft geopend. Ook zo met David. David ging weer weg uit Gat. Dus hij deed zich voor als krankzinnige. Dan is hij daar weggejaagd. En hij vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder. Het was een groep van ongeveer 400 man tot daar. Amen. Dus David zat op een heel laag moment in zijn leven. Ja? Hij was op de vlucht van koning Saul, voor de zoveelste keer. David was ten einde raad. Hij was de toekomstige gezalfde koning. Maar zijn dromen, zijn visioenen, zijn ambitie, zijn zalving kwam precies maar niet uit in realiteit. Ja? Hij ging de toekomstige volgende koning zijn van Israël. Maar de realiteit was dat hij op de vlucht was, dat hij jaren onder chronische angst stond, dat alles en iedereen uit zijn leven was verwijderd en nu zit hij daar in een grot. En heeft zich juist voorgedaan als een halve garen. David, die zo werd beroemd, geroemd en aangeprezen. Oh, en David slays 10.000, sold 1.000. Hij werd overal op handen gedragen. Bevindt zich nu opeens in een grot alleen. Verlaat en afgezonderd. Amen. Als meegemaakt, een bepaalde situatie voor ogen. Je hebt bepaalde dromen. Je hebt misschien zelfs een woord van God gekregen. Je bent misschien gezalfd om bepaalde bedieningen uit te voeren voor de Heer. Maar de realiteit is iets anders. Ik zeg u, hou vast. David moest tientallen jaren wachten tot die kroon op zijn hoofd stond. Ja, maar God wil ons soms testen om te zien, gaan we afhankelijk blijven van God? Ook al hebben we een woord en het komt niet uit, ook al hebben we dromen en visioenen, ook al hebben we iets gekregen van God en we zien het nog niet direct tot in realiteit komen. God wil wel gewoon zien of je met het kleine dat je reeds hebt gekregen, of je dat goed verzorgt, om je dan later met het grote, amen, verantwoordelijk te laten maken. Snap je wat ik wil zeggen? Als je een droom en visioen hebt om voor duizenden mensen te staan prediken en te zingen, maar je kan niet goed omgaan om voor 3 mensen te zingen, dan ga je niet voor duizenden ooit te kunnen komen te staan. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dus David werd hier serieus op de proef gesteld. Amen. Dank u, Jezus. Maar laten we niet de leugens van de duivel geloven. De duivel die zegt, stop ermee. Geef op. Je moet niet extreem gaan in je geloof. Het zijn allemaal leugens. Het is allemaal leugens. Want hij wil maar niet liever de vijand, de Satan, wil maar niet liever dat je focust op al het negatieve in je leven en wat er niet gaat en wat er misgaat, in plaats van te focussen, halleluja, op wat de Heer in zijn woord zegt. Amen. David, helemaal alleen, maakt het beste van zijn situatie. Hij maakt een mindset shift. Hij zegt, oké, ik ben hier alleen, maar prijs God. Mijn broers en mijn overige familieleden hoorden het en ze voegden zich daar bij hem. Het antwoord van God zit soms in natuurlijke zaken. Soms denken we van, breek de berg open, splijt de zee open, laat mijn vijand dood neervallen, zodat ik mij terug goed voel. Nee, God gaat u soms een broeder of een zuster sturen om u te bemoedigen. God gaat u soms doen laten omringen met mensen. Halleluja. Pas op, en dan is er weer een valkuil. Want wie was daar nog? Er zaten er allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David had de keuze. Ga ik mee met degenen die verbitterd zijn? Ga ik mee met degenen die klagen? Ga ik mee met degenen die schulden hadden? Waarschijnlijk. Al deze mensen werden ook vervolgd en achterna gezeten door koning Saul. Ze hadden allemaal samen kunnen beginnen wenen en klagen en zeggen van, die Saul, dat is toch zo'n slechte en wee ons en wat voor slecht leven hebben wij. Maar de Bijbel zegt, David werd hun aanvoerder. En als je later leest in je Bijbel, ja, dan lees je over David en zijn machtige mannen, zijn machtige strijders. Die waren allemaal geboren en gesmeed in deze grot, in deze moeilijke periode. Die hun eenheid, de eenheid van die machtige mannen van David, waarover we lezen, die eenheid werd gesmeed in deze situatie. Omdat David koos ervoor, mannen, niet bij de pakken blijven zitten. En God heeft mij een belofte gedaan. Ik ben gezalfd. Ik weet het. Saulus is misschien hier aan de macht. En ik ben bekend doodgegaan. Ik heb een speer naast mijn hoofd gekregen. En jij hebt schulden. En jij bent verbitterd. Maar God is toch groter dan dit. God moet een plan hebben met dit. Kom aan, laten we samen hetzelfde visioen hebben. Laten we er samen voor gaan. Amen. En van het een komt het aan. Lees het zelf thuis maar eens even de geschiedenis. Zij werden getraind als een eenheid. Amen. Maar David moest wel een mentaliteitsshift doen. In Psalm 142. Psalm 142 is een andere psalm dat hij schrijft. Toen hij in deze grot zat. Voor zijn mentaliteitsshift in zijn hoofd. Hij zegt in vers 5. Ik kijk terzijde. Zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Dat zijn inderdaad negatieve gedachten die naar boven komen. Het is alsof je helemaal alleen bent. Vooraleer al die mensen die God sturen rondom me heen. Hij dacht echt, ik ben hier helemaal alleen. Maar hij is de Heer. Ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. Kan het misschien zijn dat God wil om alleen te zijn? Dat God jou doet laten ervaren wat het is om alleen nog maar te kunnen steunen op de Almachtige. En dat God één voor één krukken in je leven, steunen, pilaren in je leven, onderuit haalt, zodat jij begint te beseffen, alleen God kan ik nog vertrouwen. Want God was bezig met David. David leunde op zijn familie, op vrienden, op posities om te overleven en allerlei zaken. Maar God ging één voor één deze steunen wegdoen. Laten we even kijken, laat me beter uitleggen. Dus David was op de vlucht voor koning Saulus. Saulus wou hem dood. Nou, nochtans, David had een bepaalde positie. Hij was de worship leader. Hij was degene, niet alleen worship leader, hij was instrumentalist, hij was de harpist en hij was de generaal van Saul zijn leger. Belangrijke positie. Maar je positie in de kerk, je positie in de bediening van God, mag niet je identiteit worden. Het mag niet je steun en toeverlaat worden. Oh, zolang dat ik kan blijven zingen. Oh, zolang dat ik kan blijven spelen. Zolang dat ik kan blijven usheren. Zolang dat ik dingen in de kerk kan doen, dan zal ik blij zijn. Ja. Totdat je een speer naar je hoofd krijgt. Totdat opeens Saulus, je baas, opeens zegt van deze David, die wordt te populair. Die kan te goed zingen. Die wordt te sterk. Ze zingen over hem meer dan over mij, zei Saulus. Dus David moet uit de weg geruimd worden. En van de een de dag op de andere was het gedaan met het spelen op de harp. Want de harp kon Saul niet meer bekoren. Het zingen en zijn engelenstem was opeens een afgrijzelijke stem in de oren van Saul. En David moest vluchten. Het was een steun die weggenomen werd door de Heer. David moest weg. Tweede kruk. Tweede steun in het leven van David was zijn vrouw, Michal. Michal was de dochter van de koning. Nu, Emmanuel, je zou denken, ik ben getrouwd met de dochter van de koning, ik ben safe. Daarvoor ben ik met haar getrouwd, zodat ik uiteindelijk als zoon, schoonzoon van de koning, ja, ik zie het al voor mij, Heer. Ah ja, en dan gaat Saul een stap opzij doen, dan ben ik koning. Dat is toch het plan, niet waar? Het was niet het plan van God. Zelfs zijn eigen vrouw, amen, moest uit de weg. Zelfs zijn eigen vrouw steunde hem niet volledig. Hij ging naar haar, amen, om daar bescherming te zoeken. Maar Saul bleef hem nog steeds achterna jagen. En dus hij moest weg, hij moest wegvluchten van zijn eigen vrouw. Tweede kruk, weg. Maar daar bleef het niet bij. David vluchtte weg naar de profeet Samuel. Je kunt het allemaal lezen in 1 Samuel. Maar ook daar kon hij niet blijven. Amen. Zelfs degene, zijn mentor, zijn spirituele mentor, die David had gezalfd voor zoveel jaren geleden. Zelfs daar kon hij geen veilig onderdak vinden. Want ook daar kwam Saulus hem tegemoet om hem proberen te vermoorden. Een andere steun die verwijderd werd. Oké, dan ging David naar... verliet Samuel, hij ging weer verder, hij moest weer op de vlucht, hij ging naar zijn beste vriend, Jonathan. De zoon van de koning. Zeker, daar kan ik toch rust vinden en vrede. Zeker, daar zal de koning mij toch niet gaan vervolgen. Ik ben bij zijn zoon, mijn beste vriend, mijn geliefde vriend. Maar ook daar maakt het niet uit voor Saulus. Hij moest en hij zal David vermoorden. Amen. Zelfs Jonathan zei, David, je kunt hier niet blijven. Ik heb onze pa gezien. Die is zot. Die is aan het doordraaien. Die heeft mij nog zitten ondervragen. En waar is die aan David? Heb jij hem gezien? Als ik hem zie, ik maak hem kopje kleiner. Ik moest liegen. Ik moet van alles doen. Je kunt hier niet blijven. Zelfs zijn eigen zoon voelde zich niet veilig voor zijn krankzinnige vader. Amen. En dus David kwam erachter en hij moest gaan vluchten, weer gaan vluchten. Weten jullie wat dat betekent voor iemand zijn geestesgesteldheid? Dat je nergens onderdak kunt vinden, dat je nergens een rust hebt van de ene naar de andere plaats. Dus, wat doet David? Ik ga naar het tabernakel. Van Jonathan weg naar het tabernakel waar de priester was, de hoge priester. Achimelech noemt hij. Dat was in Nob. Daar vond hij eten en onderdak. Maar hij kon er zelfs daar niet blijven. Zelfs niet in het huis van de Heer. Zelfs niet, zoals we vandaag noemen, de kerk. Amen. Wij leunen en we steunen soms te veel op de mensen in de kerk, op de voorganger, op de plaats dat we zien als kerk. Amen. Maar God wil ons duidelijk maken, amen, wij zijn levende tempels. Amen. De kerk is niet de enigste plaats waar we kunnen horen van de Heer. Waar dat we steun en toeverlaat kunnen vinden. Want wat als er zoals vandaag technische fouten zijn? Wat als er vandaag, zoals vandaag, de muziek niet optimaal is en er ontbreekt iets? Wat als bijvoorbeeld een Ellen Trick zou uitvallen? Broeder Emmanuel. En we staan allemaal te klappen. Oh, prijzen God, dat is mijn favoriet lied. En opeens, Ellen Trick is uit. Oh, wat moet ik nu doen? Ellen Trick is weg en de Heilige Geest is weg. Nee, zo zou het niet mogen zijn, nietwaar? We mogen niet afhankelijk zijn van het worship team, van de hoge priester die zijn woord geeft onder zalving van God. Want wat als je je ineens niet zo gezalfd voelt? En dus, Achimelech geeft hem brood. Hij vraagt zelfs voor een zwaard. Hij geeft hem onderdak. Maar hij hoort Saul's opkomst. Hij heeft ons gevonden. En hij moet gaan vluchten. Trouwens, dat was een verkeerde tactische zet van David. Want nadien, heel deze priesterfamilie werd uitgemoord door Saul. Allemaal, inclusief kinderen en vrouwen, allemaal uitgemoord. Omdat deze priester, aangesteld door God, was een serieuze zonde in de ogen van God, wat Saul daar heeft gedaan. Amen. Hij heeft ze allemaal laten vermoorden door een Edomiet dan nog. Niet door een Israëliet, door een Edomiet laten vermoorden. U doodt verder de vijanden van de Israëlieten. Hij gebruikt een vijand van de Israëlieten om zijn eigen priester te vermoorden. Een zeer zware zonde in de ogen van de Heer. Maar hij was zo krankzinnig om David te vermoorden, dat zelfs de hoge priester, heel zijn familie, ik dacht dat 70 man was, uitgemoord werd. Omdat David daar een dag was gebleven. Dus David, er was nog maar één plaats dat hij kon gaan. En dat was naar de Filistijnen. Naar Gat. En dan moet je weten, wie komt er uit Gat? Wie heeft David verslagen in zijn jonge tijd? Ja, die reus uit Gat, de Filistijnen. Het was misschien zijn geboorteplaats. Ik weet het niet. Het was waarschijnlijk een plaats, want hij noemde Goliath van Gat. En daar gaat hij dan naartoe, naar de vijand, de Filistijnen, naar de reus die hij zoveel jaren geleden een kopje kleiner had gemaakt. Waarom zou je naar daar gaan? Het is heel erg geworden. Wanneer dat je geen steun en geen toeverlaat meer kunt vinden, dat je helemaal in de wereld je steun en je toeverlaat moet gaan vinden. Maar ook dat, ook die kruk, ging God wegnemen. Amen. Sommige mensen verlaten de kerk omdat al hun steunen worden weggehaald. De priester kan u niet helpen, de voorganger kan u niet helpen, de broeders en zusters kan u niet helpen. Niks lijkt alsof het gaat, misschien moet ik naar de wereld gaan, misschien moet ik teruggaan. Maar door God zijn genade, amen, want het was God zijn genade, dat hij angst kreeg. Want wie weet wat er gebeurt als hij aanvaard werd door deze Filistijnse koning, amen. Maar God was dit allemaal aan het uitdokteren, dat hij niet anders kon dan naar die grot gaan. Om daar de Heer te zoeken. Halleluja, dank u Jezus. Halleluja. Laten we even een moment vinden. Laten we even bidden. Jezus, halleluja. Wat zijn de krukken? Wat zijn de steunen? Wat zijn de pilaren waarop ik veel te veel leun als het niet u is, Jezus? Er is maar één fundament, er is maar één pilaar, Jezus, halleluja, waarop ik dit leven, dit spirituele leven mag bouwen. En dat is Jezus Christus zijn werk, nietwaar? Halleluja, dank u, Jezus. Amen, amen. Dus we komen terug in het verhaal bij David. Hij zit in de grot, hij wordt een aanvoerder. Hij neemt een mindshift, hij denkt van, mannen, we mogen hier niet zo ons laten doen. Ik zit hier met 400 man, we maken er het beste van. En het werd werkelijkheid. Amen. In die grot van depressie, in die grot van bitterheid, in die grot van wegvluchten van mensen die hem wilden vermoorden, werd Davids machtige leger en zijn machtige mannen gesmeed. Halleluja. Zo zie je maar, broeders en zusters, niet bij de pakken blijven zitten. Niet de moed laten zakken. Amen. Niet meegaan met de negatievelingen, met de kritiekers, met de neezeggers, maar wees een ja-zegger tot de Heer. Halleluja. Hij had kunnen meegaan met de klagers, maar hij koos ervoor om te vertrouwen dat God het beste voor heeft. Oké, ik ben nog geen koning, zei David. Ik ben nog geen koning over Israël, maar ik ga koning zijn over die mensen die u mij hier in deze grot heeft gegeven. En we zullen zien wat er van komt. Amen. Dat bedoel ik met eerst het kleine. Het kleine, verantwoordelijk zijn voor het kleine. Amen, een goede rentmeester zijn voor hetgeen dat God nu geeft in deze positie. En dan kan God u aanstellen over andere zaken down the road. Amen. David zei, oké, ik heb hier 400 amputanterikken, maar oké, ik ben nog geen koning van Israël over machtige miljoenen mensen, maar ik ga het hier zijn over 400 mensen. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus, halleluja. Laten we eerlijk zijn met onszelf, want een grot is een goed moment voor zelfreflectie. Een grot is soms de plaats waarnaar God ons leidt, waar dat we kunnen nadenken. Wat ontbreekt er in mijn leven? Op wat steun ik te veel? Amen. Wat is een hinder geworden in mijn leven? Hoe komt het dat ik in deze grot zit? Voor wat ben ik op de vlucht? Wat zijn mijn angsten? Wat zijn mijn vrezen waaronder ik leid? En laten we dat eerlijk geven aan de Heer. Amen. En hulp vragen, zoals hij doet in zijn psalm. Zoals hij doet in zijn psalmen. Amen. Terug naar 1 Samuel, vader, 22, vers 5. Ik ben één vers vergeten. Ook al zat ze daar in die grot. Vers 5. Maar de profeet Gad, dat is mijn D, zei tegen David, blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Dus David had een tijd dat ze zaten in die grotten in die bergen. Ja, er was een tijd dat ze daar zaten in Abdullah, denk ik dat was, Abdullah. Maar er komt een tijd dat de Heer zegt, oké, je hebt nu lang genoeg gezeten in deze grot. Je hebt lang genoeg je psalmen geschreven. Hè? Ik heb je antwoord gestuurd. Amen. Je bent goed bezig. Ik stuur je het volgende deel in je leven. Een nieuwe openbaring. Ga naar het land van Juda. En we weten allemaal wat Juda betekent. Hè? Juda betekent verheven prijs. Amen. Exalted praise. Amen. Er is een moment dat je de switch moet maken. Ik heb in de grot gezeten. Ik heb nagedacht over mijn problemen, wat er mist en al mijn krukken. Maar nu moet ik de switch maken en de Heer beginnen te prijzen. De Heer beginnen te danken. Halleluja. Ik moet teruggaan naar het land van Juda. Ik zit hier maar in die Filistijns gebied, in de bergen, in de grotten. Dat is mijn plaats niet. God had me daar gezet voor een periode, voor een season. Maar God wil nu dat ik terug ga naar het land van Juda. Amen. Er is een tijd dat we soms naar Egypte moeten gaan. Maar er is zeker een tijd dat we terug moeten gaan. Er is een tijd dat er een hongersnood komt. En dat Bethlehem bijvoorbeeld geen brood meer heeft. En dat we ergens anders moeten heen gaan. Maar blijf daar niet steken. Halleluja. Want onze plaats is steeds in het land van prijs. Halleluja. Onze plaats waarvoor we zijn geroepen is steeds, halleluja, voor zijn troon in aanbidding in de naam van Jezus. Halleluja. Het is in die gedachte dat hij Psalm 57 schrijft. Halleluja. En daar eindig ik mee. Dank u Jezus. Halleluja. Vers 2. Wees mij genadig. God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen tot het doodsgevaar is geweken. Vers 3. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Halleluja. Vers 4. Uit de hemel zal hij hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw. Vers 5. Tussen leeuwen moet ik liggen. Tussen dieren die mensen verslinden. Hun tanden zijn speren en pijlen. Hun tong is een geslepen zwaard. Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen. Ze hadden net op mij weggespannen, mijn voeten raakten erin verstikt. Ze hadden voor mij een kuil gegraven, maar viel er zelf in. Hij spreekt nu, in het moment, hij kijkt terug. Ze hebben mij van alles proberen aan te doen. Een net, een kuil. Ik heb moeten liggen met mannen die zo donker zijn. Maar prijs de Heer. Maar prijs de Heer. Ze hadden een net, vers 8, mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust. Ik wil voor u zingen En ik wil voor u spelen. Het is tijd om naar het land van Juda te gaan. Niet waar? Ontwaak mijn ziel. Vers 9. Ontwaak met harp en lier. Amen. Saul heeft mijn lier afgepakt. Saul heeft mijn harp afgepakt. Amen. Omdat hij het niet op mij had. Maar dat is oké. Okay. God had een ander plan. En ik heb hem blijven volgen, blijven vertrouwen. En op de een of andere manier gaat hij alle zaken in ons leven bewerken voor het goede, voor zij die zijn geroepen. Het is tijd dat ik mijn lier terug oppak. Ik kan misschien niet zingen voor een koning. Ik ga misschien niet zingen voor een heel hof. Maar ik ga zingen voor jou, Jezus. Halleluja. Pak mijn harp en mijn lier. Ik wil het morgenrood wekken. U, Heer, zal ik loven onder de volken. Over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Dat is waarschijnlijk wat hem nu aan het zingen is. Dat is trouwens een lied. Alle psalmen zijn liederen. Ik weet niet wat melodie dat het is, maar dit was zijn lied. Zijn lied was zijn levensverhaal. Zijn lied was zijn getuigenis. Heer, ik was hier. En ik was hier. En ik sliep met mensen rondom mij die mij wouden vermoorden. En er waren allemaal valkuilen. En zo verder. Maar ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. Halleluja. En ik pak mijn lier terug op. Het werd mij afgenomen. Maar eigenlijk kan niemand het mij afpakken. Halleluja. Want broeders en zussen, prijs en aanbidding komt vanuit het binnenste. Amen. Het is goed dat we instrumenten hebben. Het is goed dat we kunnen zingen met harpen en lieren. Amen. Maar hij zegt hier, ik wil het morgenrood wekken. Amen. Laten we vanaf vandaag in Jezus' naam, dat als we opstaan, laten we het morgenrood wekken. Laten we zeggen, hey, goeiemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgenrood. Amen. De Heer is goed. Zijn schepping is groot. Hij heerst over alles. Halleluja. U bent in controle over deze dag, Heer. Ik geef het aan u. In Jezus' naam. Kan het worship team komen in Jezus' naam? Halleluja. Dank u, Jezus. Dus samenvattend. Halleluja. Een inzikking. En Gods antwoord. David had een diepe inzinking. Amen. Hij deed zich voor als een halve garen. Je zou verminderen als je maanden wordt opgejaagd als wild. Je zou verminderen wanneer alle krukken, alle steunen waarop jij kon leunen, wordt weggenomen. Je zou verminderen wanneer dat alles dat jij dacht dat je steun bij kon vinden, het zij je reputatie, je bank, je succes, je vrienden, je familie, je priester, je kerk, en het wordt ineens allemaal weggenomen. Je zou verminderd zot worden in je hoofd. Amen. Maar God wou hem naar die positie sturen. Te leunen en te steunen. Enkel en alleen op hem in de naam van Jezus. Enkel en alleen op hem. Hij gaf een antwoord, hij stuurde mensen. Hij zegt van David, stop met zeuren. Stop met zeuren, kijk, ik ga je iets geven. Je begrijpt het nu nog niet, maar wees verantwoordelijk en beheer het. Beheer het. Halleluja, wees een goede rentmeester over deze kleine groep. Halleluja, verander je mentaliteit en ik zal